Herken de wonderenwereld van IT in gewone taal met Wesley en Robert van Ronit. Ga mee op reis waar verandering centraal staat. Van het begeleiden van mensen tot het verbeteren van processen en systemen.
De eerste Ronit podcast.
Ja, gaaf hè. Als je dat ons nog een jaar of wat geleden had gevraagd dat wij podcast gingen opnemen, dan had je ons gek verklaard, denk ik.
Ja, best wel. Maar aan de andere kant, het is iets bijzonders en iets wat niet ieder IT-bedrijf doet en dus past er bij ons.
Absoluut. En ja, laten we kijken hoe ver we komen. Lijkt me een goed begin.
Zeker. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over Ronit. Best handig als je een Ronit podcast maakt, als je even uitlegt wat Ronit is. Dus laten we kijken bij hoe het allemaal is begonnen.
Ja, wie zijn wij eigenlijk? En hoe hebben we elkaar ontmoet?
Ja, goed punt. Ik ben Wesley.
Ja, ik ben Robert.
Ja, en hoe hebben wij elkaar ontmoet? Dat is eigenlijk, dat gaat al 15 jaar terug.
Ja, absoluut. Ik denk wel dat daar de start is geweest. Ik werkte toen bij mijn oom in het bedrijf. En mijn ooms bedrijf werd overgenomen. En toen kwam Wesley langs om eens wat meer context aan het logistieke proces te geven. En nou ja, zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt.
Ja, zeker. Ik was toen bezig met een onderzoek transport voor diverse ondernemingen binnen een groep van bedrijven. En nou ja, daar moest ik in gesprek met verschillende mensen bij verschillende werkmaatschappijen. Eigenlijk was Robert de eerste die ik tegenkwam die zich goed had voorbereid. En ook echt geïnteresseerd was in wat ik überhaupt kan doen. En al gauw raakten we in gesprek over systemen en over IT. En eigenlijk zijn we nooit meer gestopt met praten en kletsen.
Nee, ik zat toen de tijd net in die functie daar ook. En jij wist eigenlijk alles van het systeem waar het bedrijf toen de tijd op draaide. Dus jij kon mij wel helpen om het systeem te begrijpen. Je nam me mee de machinekamer in. Klinkt natuurlijk raar, de machinekamer, maar daar bedoelen we eigenlijk mee van de binnenkant van een systeem. Hoe werkt het? Hoe loopt het? Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Want als je dat snapt, dan kun je uiteindelijk wel verder kijken. En dan kun je ook zien wat er verbeterd kan worden of anders.
Ja, met het begrijpen van die machinekamer weet je hoe een systeem werkt. Maar dan heb je het nog niet over de mens. En die link die legden we later. Maar daar begon het wel al mee. Daarmee is denk ik ons beide enthousiasme voor IT gegroeid. Maar buiten waar het met ons is begonnen, waar staat de naam Ronit eigenlijk voor?
De naam Ronit die is eigenlijk opgebouwd uit een aantal varianten. Laten we beginnen met Robert en Wesley, de R en de W. En dan nieuw IT, dus het laatste stukje NIT, dat staat voor nieuw IT. Maar onderliggend zit er ook verwerkt ONIT in. En ONIT, als je dingen wil veranderen, als je wilt changen, moet je het stukje waar je de change voor wilt doorvoeren, of het stukje wat je wil veranderen, moet je wel een beetje ownen. Want alles begint met ownership. En daar vanuit kan je verder kijken. Dus de naam Ronit staat eigenlijk voor Robert en Wesley Nieuw IT. Maar we hebben er Onit in verwerkt, we hebben er Robert in verwerkt en we hebben er ook nog Wesley in verwerkt.
Maar we zijn niet alleen.
Nee, zeker niet.
Wie is Ronnie?
Ronnie is eigenlijk onze bedrijfsmascot. En voor de mensen die misschien onze website al gezien hebben, dat is onze chameleon.
Ja. Ja, chameleon, daar zijn we uiteindelijk opgekomen door een gesprek met ChatGPT.
Ja, gek genoeg. Alsof we zelf geen ideeën hadden, maar dat absoluut waar.
Nou ja, we zijn early adapters, dus we waren aan het spelen met ChatGPT. En we hadden natuurlijk allemaal gedachten bij waar ons bedrijf over moest gaan.
Ja.
Uiteindelijk komt dat neer op IT-architectuur en vooral change management, wat we liever verandering noemen. Ja, en als je verandering zegt,
dan is het de chameleon.
Dan is het de chameleon. Die past zich aan zijn omgeving. En dat is wat wij denk ik ook heel goed kunnen.
Absoluut.
En het grappige is, als we nu met mensen in gesprek gaan, is dat ongeveer het eerste waar het over gaat. Die chameleon die ze op de website hebben gezien.
Ja.
Dus Ronnie is here to stay.
Absoluut. Oh ja, en we zijn trots op hem. Sterker nog, wellicht als we ooit de ruimte hebben, nemen we Ronnie ook daadwerkelijk als bedrijfsmascotte in dienst.
Ja, moet natuurlijk wel even pol overhouden. De vraag is, mag je nog een dier gebruiken in je kantooromgeving? Ja. Maar laten we ervan uitgaan dat het acceptabel is. Dan is dat wel een soort van droom, ja.
Absoluut.
Als je binnenkomt en dat je twee van die field chameleons ziet bij de ingang. Mooie ijsbreker.
Absoluut.
Maar ja, change management, dat is eigenlijk meteen een mooi bruggetje. Oftewel, het managen van verandering. Ja, dat is wel een van de pijlers binnen ons bedrijf en een van de dingen waar wij denken dat we de meeste bedrijven mee kunnen helpen.
Ja, absoluut. Kijk, iedereen die wil altijd heel graag veranderen, maar dat is nog niet zo makkelijk gedaan. En waarom niet? Omdat de mens van nature eigenlijk moeite heeft met verandering.
Ja, daar gebruiken wij altijd het voorbeeld van de prullenbak voor. Als je denkt, laat ik die prullenbak eens niet links van mijn kantoor zetten, maar rechts van mijn kantoor zetten, want dat is misschien toch wel een veel beter idee. Ja, hoe vaak loop je dan toch nog niet naar die oude plek, omdat je hersenen nog zo geprogrammeerd zijn dat dat ding links staat, terwijl je hem gisteren rechts hebt gezet. En ja, in onze ervaring duurt dat minimaal 3 weken voordat je brein gaat wennen aan, oh ja, ik moet nu naar links lopen in plaats van naar rechts, want ik heb daar die prullenbak neergezet.
Mensen houden gewoon over het algemeen heel erg vast aan gewoontes. En dat is op zich ook helemaal niet erg. Maar als je wat wil veranderen, dan zul je daar ook iets moeten doorbreken. Nou ja.
Zeker. Ja, we gaan nog een aparte podcast doen over change management en verandering op zich. Maar toch om maar heel even wat over te zeggen. Uiteindelijk verandering, Robert zei het al, is niet iets wat mensen vanuit nature makkelijk doen. Verandering is toch even anders. Anders denken. Dingen op een andere manier doen dan je gewend bent.
Misschien ook wel eng. Hè? Want ik denk gaat iets nieuws doen.
Ja, maar dit is ook eng. We zijn een nieuw bedrijf begonnen 2 jaar geleden.
Hoe eng vonden wij het wel niet?
We doen nu onze eerste podcast. Eigenlijk ook super eng.
Ja, absoluut.
Maar ook weer super gaaf. Want ik krijg ook wel energie van verandering.
Ja, maar ik denk dat wij misschien ook wel niet de juiste personen zijn. Maar wat ik wel denk is dat als je eenmaal van veranderen houdt, dat het ook leuk is om mensen daarin mee te nemen. Want uiteindelijk draait het erom van, wat brengt het mij? Waar helpt het mij dan bij? Waarom zou ik willen veranderen?
Dat is een goede vraag. Waarom zou je willen veranderen? Nou, als mens en als bedrijf, verandering is gewoon nodig om te blijven groeien. En om niet stil te komen staan. En het oude cliché, stilstaan is achteruitgang, dat is gewoon echt waar. Dus als je als bedrijf en als persoon jezelf wil blijven ontwikkelen, een nieuwe manier wil verzinnen om aan omzet te komen, ja, dan zul je moeten veranderen en dingen anders moeten doen.
Absoluut waar. En als je dan toch moet veranderen, dan vinden wij het altijd wel heel belangrijk dat het veranderen ook op een leuke manier gaat. Want uiteindelijk zijn mensen vinden verandering eng, omdat ze vaak niet weten welke kant het opgaat. En ik denk dat er bij Ronit een hele belangrijke menselijke factor in zit. Waarom veranderen? Wat brengt het mij? Waar helpt het mij mee? Als je die elementen goed uitbuit, denk bijvoorbeeld aan mooie plaatjes erbij van de verandering die je vorm gaat geven. Of denk aan de tools die erbij horen om dingen te veranderen. Dan ga je het pakket van veranderen compleet maken.
Ja, niet onbelangrijk, natuurlijk. Het moet zo leuk mogelijk zijn en we moeten slingers ophangen en vlaggetjes. Maar verandering, dan denk ik ook aan de change curve.
Absoluut.
En de change curve is uiteindelijk afgeleid van een model van professor Kubler-Ross, was het?
Kubler-Ross, ja.
Ja, en dat ging eigenlijk over het accepteren van doodgaan of een rouwproces. Best wel heftig. En later is dat door professor Fischer geadopteerd naar een model op bedrijven en wat met verandering te maken heeft. We gaan daar in die veranderingspodcast nog uitgebreid op in. Maar even hoog over. Er komt een verandering aan en in eerste instantie is er shock. Oh shit, het gaat anders worden. Ik moet dingen anders doen. Vaak daarna is een fase van, oh, ik ben super blij en enthousiast en dat klinkt heel gaaf en daar gaan we voor. Dat is meestal als de sales langskomt. En daarna komt er toch een beetje angst. Kan ik het wel? Kan ik dit wel begrijpen? Ga ik niet achterlopen op de rest?
Ja, maar ja, uiteindelijk gaan mensen ook bang zijn voor het stukje wat hun eigenlijk misschien wel het liefst doen of wat ze elke dag doen. Dus als je met de term automatiseringen aankomt, dan denken mensen, oh jee, daar gaat mijn baan vervangen.
Ja, dat is een hele mooie rode vlag, automatiseren.
Automatiseren, ja, dat is fun. Maar als je het vanaf een andere manier bekijkt, dan kan dat automatiseren bijvoorbeeld ook heel veel opleveren. Want het zou kunnen betekenen dat je de stomme dingen die je dagelijks moet doen, niet meer hoeft te doen. Of dat het juist een setje in de rug is om die druk die je de hele dag voelt op je werk, om die wat af te nemen. Dus uiteindelijk moet je ook de elementen van verandering zien als iets positiefs. Ondanks dat het spannend is en eng en iets nieuws is.
Ja, erg mooi onderwerp. Laten we overstappen naar de volgende. Als je meer wil weten over verandermanagement, kijk even bij de afleveringen. Daar staat een tweede podcast over veranderingen, change management. Oké, naast change management, oftewel veranderen, andere belangrijke pijler van ons bedrijf, is IT-architectuur. Of eigenlijk enterprise architectuur. En waarom enterprise architectuur en niet solution architecten?
Omdat ja, als je een solution architect bent, dan ben je eigenlijk al in de oplossing aan het denken. Oftewel, ik heb een softwarepakket draaien en de oplossing die ik wil gaan maken, die zoek ik in dat stukje software.
Ja, precies. Dus de solution architect is bijvoorbeeld van de ERP-leverancier. Die haalt requirements op, of de requirements zijn meestal in het beste geval opgehaald door de enterprise architecten. Wordt nu een beetje technisch, maar daar zit wel een belangrijk verschil. Die richt het systeem in. En als enterprise architecten gaan we allereerst het liefst in gesprek met de opdrachtgever.
Ja, heel belangrijk.
Dus welke doelstellingen zijn er? Wat is de stip aan de horizon? Wat wil het bedrijf met dit project bereiken? En van daaruit gaan we graag in gesprek met de mensen achter de verandering of achter het project. Dus we hebben daar 5 fases, 5 projectstappen voor gemaakt. Misschien heb je dat al een keer gezien op onze website.
Ja, en grappig genoeg hebben we die wel al een beetje ingedeeld in onze eigen manier van denken. Dus dit is echt wel de manier hoe Ronit dat zou aanpakken.
Ja, we hebben er ook bij iedere fase een leuke naam bij bedacht. Laten we beginnen met de snuffelfase.
Ja, de snuffelfase, ja, hij zegt het eigenlijk al. Hè. Je komt nieuw ergens binnen of niet. Je kan ook al bekend zijn, maar het onderdeel waar je op gaat zitten is nieuw. En dan ga je eigenlijk een inventarisatie doen. Wat hebben we nodig? Waar willen we naartoe? Wij noemen dat altijd heel mooi de stip aan de horizon. Dus als je even niet beperkt denkt, wat is het doel waar we naartoe willen?
Ja.
Dat is de eerste fase.
Inderdaad, en dan hebben we een globaal beeld bij. Waar willen we als bedrijf heen? Wat gaat het project of de projecten, want het kunnen er ook meerdere tegelijkertijd zijn, die gekoppeld zijn in een centrale doelstelling. Wat behelst dat? Dan de volgende fase is de braindump fase. Dan gaat het om plan en idee. Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Dus dan gaan we die groene stippel een beetje inkleuren en een beetje beeld bijgeven. Met name beeld, want we houden echt van visualiseren.
Ja,
dat is zeker de beste manier van communicatie. Uiteindelijk komt dan de inventarisatiefase.
Ja, en daar heb je allemaal bepaalde type mensen bij nodig die betrokken zijn in het project. Dus we praten dan in IT-termen, noemen we het altijd de stakeholders. Dus wie hebben we nodig op welke plek? En die moet daar ook over meedenken. Die hebben ook ideeën, die hebben ook gedachtes.
En belangrijk, als we het over stakeholders hebben, wat voor type stakeholders heb je? Het liefst doen we eerst een stakeholder-analyse. Klinkt heel ingewikkeld, maar komt erop neer dat we in kaart brengen. Welke mensen komen we allemaal tegen in het project? En dat zijn mensen die uiteindelijk de gevolgen van het project ervaren. Dus vaak de eindgebruikers of de klanten. Maar we hebben ook mensen die in het project wat te zeggen moeten hebben. En die onderdeel moeten zijn van het aanpassen van het systeem of het veranderen van een proces. Dus belangrijk dat je weet wie zijn stakeholders, maar ook wat voor bevoegdheid en wat voor verantwoordelijkheden hebben ze binnen het project.
Absoluut.
Ja, dan de onderbouwing, oftewel de analysefase.
Ja, wij zijn toch misschien niet zo traditioneel als dat het lijkt, want wij houden ook echt heel erg van data. Mensen denken vaak dingen, doen aannames, omdat ze het gevoel hebben dat het zo is. Maar wij zien dat soort gedachtes ook altijd goed onderbouwd met data.
Nou ja, dan kom ik bij mijn favoriete voorbeeld. Dat grijpt een beetje terug op onze eerste ontmoeting. Dat transportonderzoek wat ik heb gedaan met jou en een aantal anderen binnen de organisatie. Wij moesten van, nou ja, ik weet het niet meer, tientallen transporteurs terug naar 3 standaard transporteurs. En dan kom je vanzelf bij een contract te sluiten. En wat heb je nodig om contracten te sluiten? Is ongeveer een beeld voor die vervoerder van wat doen jullie? Ik was er heilig van overtuigd, en velen met mij, dat het bedrijf waar ik werkte absoluut een pelletbedrijf was. Oftewel, de ene na de andere pellet ging de deur uit naar onze klanten. Want als ik het magazijn binnenkwam, dan stond die hele vloer vol met pellets. Nou, als je pak een bij 80 vierkante meter laadvloer hebt en een pallet is 1 bij 1 meter 20. Als daar een pallet of 40 staat, dan lijkt het al gauw heel vol.
Dat is wat je dan wel als eerste denkt, absoluut.
Precies, toen ging ik kijken naar de data. Ja, en toen kwam ik tot het besef dat naast die zeg 40, 50 pallets ook een aantal rekken stonden met 50, 60 pakketjes per rek. Dus uiteindelijk deden we een paar honderd pakketten en een aantal pallets per dag. En dat is natuurlijk een hele andere uitkomst als je met een vervoerder gaat zitten die voor jou pakketjes en af en toe een pallet moet vervoeren. Of juist omdat je meer een palletvervoerder nodig hebt. Dus daar heb ik al echt van geleerd dat aannames en gesprekken heel goed zijn, maar je moet ze ook echt toetsen aan de feiten. Wat zeggen de systemen, wat zegt de data en blijken die aannames dan te kloppen of moet je daarop bijsturen?
Hey, en wat gebeurt er dan als je al die elementen bij elkaar verzameld hebt?
Ja, dan komt denk ik een heel belangrijk stuk en dat is zorgen dat als je uiteindelijk gaat implementeren en een project gaat laten draaien, dat je zorgt dat er eerst een duidelijke designfase is.
De designfase, die is essentieel natuurlijk. Want wat doen wij dan in het designfase?
Nou, het ophalen van requirements hebben we eigenlijk in al die fasen daarvoor gedaan.
Juist.
Maar dan nog wel even handig om die te toetsen bij iedereen en zo op te schrijven dat ze en begrijpelijk zijn en een beetje sexy zijn.
Absoluut.
Concreet stappenplan maken. Dus hoe gaan we die implementatie oppakken? Een blueprint. Dus we maken dat proces inzichtelijk. En vaak bij het bespreken van de blueprint. Een blueprint moet je echt zien als ik heb het proces visueel. Een paar mooie kleurtjes. Integraties. En dan ga je met elkaar in gesprek. Klopt dit nu met de manier hoe we werken? En daar zitten systemen bij, maar er zit vooral proces in.
En dan heb je eigenlijk een soort van blauwdruk van hoe het zou moeten gaan worden.
Ja, en vaak ook een moment dat dan toch de discussies komen. Ja, maar zo werkt het niet. Nou, dat hebben we wel opgehaald na aanleiding van de gesprekken. Maar dat is juist wat je wilt. Want op dat moment ga je met elkaar in gesprek. Is dit nu de ideale manier van werken? Of werkt het in de praktijk toch eigenlijk anders? En dat heb je liever dan als je aan het implementeren bent.
Absoluut. Hey, en dan hebben we als het ware de blauwdruk, oftewel de blueprint. En wat doen we dan nog meer in de designfase?
Ja, het hangt een beetje van het project af. Over het algemeen belangrijk om een zogenaamde RASCI te maken.
Een RASCI? Dat klinkt heel spannend. Wat is dat?
Het is ook een heel moeilijk woord, maar het komt er uiteindelijk op neer dat je goed met elkaar afspreekt. Voor welk deel van het project is nu wie verantwoordelijk en welke afdeling verantwoordelijk? Wie moeten er geïnformeerd worden? Communicatie, zo superbelangrijk in projecten. Uiteindelijk ook als je gaat implementeren, dat iedereen weet waar die met zijn vragen moet zijn. Dus het is een beetje ingewikkelde afkorting, maar daar komt het wel op neer. En daar heb je een model voor en daarin kunnen we helpen. En dan is het design klaar en kunnen we aan de slag. En dat is vaak ook een moment dat je een project gaat beginnen en daar horen wat mij betreft altijd workshops bij.
Absoluut. Workshops zijn echt essentieel. Kijk, en een workshop die kan je ook weer in van alle maten en soorten doen. Maar bijvoorbeeld een strategische workshop. Wij vertalen hem eigenlijk naar wat is dan eigenlijk die stip aan de horizon? Hè? Waar kunnen we naartoe? Waar willen jullie naartoe?
Ja. En daar hoort ook bij, herkennen we die stip aan de horizon die door C-level of management is uitgezet, herkennen we die ook bij de medewerkers?
En is het realistisch, denk ik?
Zeker. En het liefst hou je natuurlijk bij die medewerkers hetzelfde op en dat je kunt vertalen naar die groene stip aan de horizon. Kan ook zijn dat we die groene stip aan de horizon in de organisatie moeten gaan inbedden. Ja, tweede is optimaliseren de workshop.
Wat kan er nou eigenlijk beter? Jullie willen ergens naartoe. Werkt dat zo? En kunnen we daar wat voor elkaar betekenen?
Ja, het zogenaamde laagvallend fruit.
Ja.
Dus wat kunnen we... Ja, je wil in een project heel snel succes laten zien, want dan krijgen mensen vertrouwen en dat is beter voor de adoptie. Dus wat kunnen we allemaal optimaliseren om snel de vruchten te plukken? Ja, en de innovatieve workshop.
Dat is een leuke. Dat is altijd mijn favoriet. Hoe kunnen we nou verder de toekomst in? En welke technieken zijn er inmiddels die wij nog niet gebruiken als bedrijf, of die jullie nog niet gebruiken als bedrijf? En hoe kunnen we die toepassen, dat ze juist wel in jullie bedrijf gaan passen? Innovatie is natuurlijk een fantastisch woord waar je heel veel onder kwijt kan.
Kom er al bijna niet tussen als jij over innovatie
denkt. Nee, innovatie is mijn ding.
Ja, innovatie heeft ook te maken met transformatie. Het is misschien wel nog even belangrijk om te benoemen. Heel veel bedrijven zeggen we zijn digitaal aan het transformeren, maar wat ze eigenlijk bedoelen is we zijn digitaal aan het optimaliseren. En daar zit een groot verschil tussen. Want bij digitale transformatie ben je ook een nieuw businessmodel aan het bedenken.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan de copyboer die vroeger kopieermachines verkocht. En als je geluk had inkt en als je geluk had papier. Diezelfde copyboer die verkoopt tegenwoordig een abonnement.
Die is meer een service aan het verlenen. Hoe kan ik de klant ontzorgen? En wat past daar allemaal bij voor dienst?
Precies, dus die verkoopt geen kopieermachines meer, maar die verkoopt het kopiëren. En tegen een abonnement per maand heb je een printer staan. Je krijgt er support op. Je hoeft niet meer na te denken over inkt, want dat wordt gewoon allemaal aangeleverd. En ja, eigenlijk ben je nog steeds aan het kopiëren, maar omdat het dus een dienst wordt verkocht. En als een maand abonnement afneemt, lijken de kosten lager, maar het verdienmodel is hoger.
Absoluut.
En dat is ja, een manier om digitaal te transformeren. En ja, daar hoort ook een andere aanpak van systemen en processen bij. En digitale optimalisatie, ja, dat gaat meer over wat kunnen we nu beter doen in de processen en de systemen. En dat zie ik altijd als een hele mooie voorbereiding voor een digitale transformatie.
Indirect heeft het ook allemaal wel deels met elkaar te maken natuurlijk. En laten we wel zijn. Als jij eenmaal gaat starten, dan wil je ook steeds een stapje verder en steeds een stapje beter. Denk aan bedrijven die een hele serverruimte nog vol hebben met oude rekken met servers.
Begin me niet over de
fantastisch, serverruimte. Fantastisch. Maar het is niet meer nodig in deze tijd.
Nee, echt, zo makkelijk kom je niet weg met die
verhaal. Nee, dit is voor een latere podcast.
Als wij het hebben over serverruimtes, dan moeten we de luisteraars even uitleggen waarom ik begin te lachen.
Nee, dat hoeft helemaal
niet. Ja, dat moet wel.
Dat is voor later.
Toen wij begonnen te digitale optimaliseren, eigenlijk was dat al een hele grote transformatie, dat begon ook letterlijk met het wegdragen van servers.
Ja, 40 pallets om precies te zijn.
Ja, en Robert, wat staat er nog meer in de serverruimte?
Oude beeldschermen.
En een UPS.
Ja.
En wat is een UPS voor de luisteraar? Een UPS is een soort apparaat wat ervoor zorgt dat je op het moment dat je een power outage krijgt, als de stroom uitvalt, dat je nog een paar minuten je IT-omgeving kan laten doordraaien, zodat je netjes de service kan uitzetten, zodat je later weer kan opstarten. Weet je nog?
Ik weet het nog, ja.
Ja.
Wij hebben hem niet meer.
Wat Robert niet wist, of zich even niet besefte, is dat als je de stekker uit een UPS trekt, ja, het is eigenlijk een hele grote batterij, dat er nog even een tijdje stroom op staat.
Ik dacht dat ik hem op de juiste manier had afgekoppeld. Alleen bleek dat er op de draadjes nog wat spanning zat.
Ja, zo is het geval. Knetter de knetter.
Ik was wel gelijk wakker, dat wel.
Het rook als een soort barbecue. Brandende vlees. Nou ja, en haar. Het was hilarisch. Een moment dat ik nooit meer vergeet. En waar ik nog altijd aan moet denken als we het hebben over digitale transformatie.
Dat was ook de laatste keer dat we een serverruimte hadden.
Ja, dat ook. Nou ja, ik denk dat we best wel veel hebben aangeraakt al over wat Ronit is en waar wij jullie in de komende podcast ook over meegemaakt. Waar doen we eigenlijk deze podcast?
Omdat we het eigenlijk heel erg leuk vinden om mensen mee te nemen in de IT-wereld. Hoe leuk is die nou eigenlijk? Maar we realiseren ons ook dat het vaak toch wel, als je niet heel erg IT onderlegd bent, dat de verhalen wel complex kunnen zijn. Wij proberen dat uit te leggen in begrijpelijke taal. En geloof me, er zullen af en toe best wel moeilijke onderwerpen zijn. Er zullen best wel moeilijke woorden naar voren komen. Maar we proberen dat toch zo simpel mogelijk uit te leggen, dat we een grotere doelgroep kunnen bereiken.
Ja, kern van de zaak denk ik dat we het vooral leuk vinden om te doen. En natuurlijk hopen we ook hier naar nieuwe klanten te kunnen verwelkomen bij Ronit. Maar we worden niet betaald voor deze podcast. Het is echt puur omdat we het naast ons werk leuk vinden om onze ervaring te delen. Dus ja, het zou ook helpen als je deze podcast liked. En als je subscribed op ons kanaal, dan krijg je ook automatisch een bericht over een nieuwe podcast. En als je meer over ons wilt weten,
kijk onze website ronit.com.
Tot de volgende keer.
Hoi hoi.